Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven heeft verkoren, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de 123ste psalm bij de verzen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid en geef ons gena. Geef ons gena, o Heer. Gemeente, wij openen het woord des Heren vanavond in de psalmen en we lezen daarvan de 60ste. Na de schriftlezing zingen we psalm 85. Het tweede vers heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. 85, 2, nadat we samen geluisterd hebben naar psalm 60. Een gouden kleinoot van David tot lering voor de opperzangmeester op Shushan Edut, als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zoutdal 12.000. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest. Keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud. Gij hebt het gespleten. Genees zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. Maar nu hebt gij degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid, opdat uw beminden zouden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is mijn en Manasse is mijn en Ephraim is de sterkte mijns hoofds. Juda is mijn wetgever, Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, o gij Palestina. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet uittoogt, o God, met onze heerkrachten? Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen en hij zal onze wederpartijders vertreden. Aan wat we vanmiddag beleden hebben als ons geloof, met de woorden van zondag 9 van onze catechismus, stemmen wij vanavond in met zondag 10, waar allereerst gevraagd wordt wat we verstaan onder de voorzienigheid Gods En daar wordt dan dit als antwoord op gegeven: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En als dan vervolgens gevraagd wordt waartoe dit ons dient, dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, is dit het antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in alle voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Vanavond horen wij Gods woord uit de psalm die we juist hebben gelezen, de 60ste. En de tekst vindt u met name in vers 13. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. Laten wij samen bidden. Heere, zo geeft u het ons ook vanavond weer, dat we samen rondom uw woord mogen komen in uw huis om opnieuw te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt in dat woord. En we danken u ook vanavond weer voor het feit dat u ons dat woord wilt schenken, dat we er een ogenblik naar mogen gaan luisteren, Heere, en dat u nog altijd onze aandacht vraagt voor de dingen die gij ons te zeggen hebt. U had dat boek ook kunnen dichtdoen en u had zichzelf ook van ons kunnen afkeren om ons aan ons lot over te laten en ons nooit meer een woord van u te doen horen. Maar u hebt er nog voor gekozen, Heere, zoals u dat ons leven lang al gedaan hebt, om toch nog weer tot ons te spreken. En dat boek dat u ons gegeven hebt, dat mogen we nog keer op keer openen, om daardoor wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Want dat was toch het doel van meet af, Heere, waarom u de Bijbel aan ons mensen hebt gegeven. Opdat wij er wijs door worden. Niet wijs naar de wereld allereerst, ook dat trouwens, maar dat niet allereerst en zeker niet als enige, maar wijs tot zaligheid. Dat we weten hoe en wat er gebeurt in een mensenleven en wat er gebeuren moet en hoe het mogelijk is dat zondaren zalig kunnen worden. Maar overigens, Heere, u geeft dan dat woord ook om ons een gids door dit leven te doen zijn, opdat wij naar dat woord ons leven zouden richten en opdat wij in de weg van dat woord onze voetstappen ook zouden mogen vastgemaakt zien, opdat wij van uw paden ons niet zouden afkeren. En als het dan gaat om de gang die we door dit leven maken, de reis die in ieder van ons maakt, dan zal het toch inderdaad aan dat leven en aan die levensreis ook nauw verbonden zijn, dat wij door dit leven heen moeten. En dat wij ook voor het aardse leven dingen van u, de Heere, ontvangen die we niet kunnen missen. Dat u ook in onze lichamelijke nooddruft voorziet. Het is op deze biddag immers onze gewoonte om speciaal ook aan die lichamelijke nooddruft te denken. En daarnaar de boodschap te richten en daarop onze beden ook te oriënteren. Laten wij door uw genade, door de werking van uw Heilige Geest, ook het rechte zicht mogen ontvangen, Heere, op dit aardse leven, op de plaats die u ons geeft in deze wereld, in deze wereld die verloren is, die onder de zonde besloten ligt, die het oordeel verdiend heeft. En daar zijn wij ook. Heere, dat brengt nogal wat met zich mee aan consequenties. En als we dan ons eigen leven leren kennen als in geen enkel opzicht beter dan het leven van anderen, als we ons eigen hart leren kennen als net zo verdorven en verkeerd als het hart van een ander, als wij onszelf leren kennen als ook uw gramschap waardig, Heere, dan hebben we vandaag bij alles wat we te bidden hebben toch zeker reden om ons ook te verootmoedigen en diep voor uw aangezicht te buigen en u aan te roepen in en om der wille van de Heere Jezus alleen. Want dan zal het alleen kunnen, Heere, als u ons in Christus aanziet en als u ons uit zijn genadevolheid bedient en als u ons om zijnentwil ook onze zonden wilt vergeven. Heere, geef ons zo uw zegen en mogen we zo echt met aandacht luisteren naar uw goddelijk woord. Geef dat het ons echt ook voorbereiden mag om onze noden voor u straks neer te leggen. En wees zo in alle dingen een genadig en een alles vervullend God. Heere, we vragen u, wees en werk in ons midden. En ga ons in uw gramschap niet voorbij, alhoewel we dat hebben verdiend. Maar ontfermt u zich nog om Christus wil. Wees ook met alle die hier niet kunnen zijn. Heere, gedenk zieken en mensen die een weg van beproeving moeten gaan. Wees ook met onze ouden. O Heere, ontfermt u zich over een ieder van ons, nadat u onze noden en behoeften kent. En laat er niemand zijn, Heere, die de tijd des levens die gij nog schenkt, of dat nu nog lang zal zijn of kort. En wat is trouwens lang en wat is trouwens kort, gemeten in het licht van de eeuwigheid. Maar laat niemand de levenstijd, die genadetijd is, ongebruikt voorbij laten gaan. Maar geef dat we de dagen mogen uitkopen en dat we haast mogen maken om bij u de Heere alles te zoeken voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Laten we nu samen zingen uit de 60ste psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm 60, het 3e en het 4e vers. Inmiddels krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Geef, Heer, opdat van angst en strijd het beminde volk moog zijn bevrijd. En nu zie ik Gilead gered, gehoorzaam luisteren naar mijn wet. Gemeente, ik moet beginnen met u vanavond een moeilijkheid aan mijn kant bekend te maken. Welke is dat? Wel, toen ik overwoog over deze psalm te gaan preken, toen liep ik een tijdje toch wel aardig vast. En toen wist ik eigenlijk niet of ik het wel zou kunnen en moeten doen, deze 60ste psalm met u lezen. En daar vanavond een tekst speciaal uit behandelen op deze biddag. Wat was die moeilijkheid die nog altijd een moeilijkheid voor mij is, dat beken ik direct maar in één keer. Deze psalm heeft een opschrift en dat gebeurt natuurlijk met vele andere psalmen ook. Maar als we de opschriften van de psalmen waar die dan voorkomen vergelijken met de inhoud van de psalmen, dan kunnen wij best een duidelijk verband opmerken tussen dat opschrift enerzijds en de inhoud de rest van de psalm anderzijds. Dat klopt meestal heel goed met elkaar. En we kunnen de inhoud van die psalm dan ook vaak dateren in een historische context waarin dat opschrift over gesproken wordt. Lezen we psalm 60 en beginnen we bij dat opschrift, dan is dat opschrift eigenlijk een jubel over allerlei dingen die de Heere gegeven heeft, overwinningen die de Heere aan de legers van Israël heeft gegeven. En vandaar dat er in dat opschrift heel duidelijk een blijde toon klinkt. David heeft gevochten met de Syriërs van Mesopotamië. Hij heeft gevochten met de Syriërs van Zoba. Joab is op de terugtocht van die veldslagen ook nog een keer in staat geweest om de Edomieten te verslaan in het Zoutdal. Allemaal overwinningen. En wat verwacht u na zo'n opschrift? Wat voor psalm zal er dan volgen? Een danklied. Een jubelzang. Een loflied. Maar lezen we de psalm, dan vinden wij weinig of niets van een danklied. En zeker niet van een loflied. Dan is het eerder een klaaglied. Een dringend gebed uit de nood. En hoe dat nu met elkaar te rijmen is, ik weet het tot op de dag van vandaag nog niet. Ik heb natuurlijk wel mijn best gedaan om allerlei verklaringen na te lezen en te kijken wat anderen daarvan zeggen. En ik heb best ook allerlei pogingen ontdekt die door verschillende exegeten zijn gedaan om toch tussen dat opschrift en die inhoud een aanwijsbaar en duidelijk aanwijsbaar verband te zien. Maar niets wat ik tot nog toe gelezen heb, heeft me ervan overtuigd. Zeker niet dat voorstel, dat zegt wel dit opschrift, dat zal wel niet bij deze psalm horen, dat is verdwaald. Nou, zoiets wil ik dan natuurlijk ook niet geloven. Maar ook die andere pogingen om de zaak op te lossen, zoiets als van, ja, dit staat er wel, maar we moeten er ook nog wat bij denken, we moeten het ook nog op de een of andere manier aanvullen. Joab heeft die Edomieten nou wel verslagen en er is inderdaad een grote slag onder die Edomieten geweest, maar later in de psalm blijkt dat er nog altijd weer opnieuw strijd gevoerd zal moeten worden met de Edomieten. Dus er zal bedoeld zijn in dat opschrift, het is nog maar een begin, de overwinning op dat volk van Edom. Ik zou voor willen stellen dat we die vraag verder maar onbesproken laten. En daarom, omdat ik hem verder niet bespreken wil en eerlijk ook zeggen wil waarom ik dat niet wil en waarom ik dat ook liever niet kan, daarom zeg ik het u ook, dat dit gewoon bij de exegese van de stof in deze psalm voor mij een moeilijkheid gebleven is. En toen was mijn overweging, zal ik dan maar een andere tekst kiezen? En dat kon ik toch ook niet. Want er is zoveel in deze psalm wat wel verstaanbaar is. En wat wel vandaag zo geschikt is als stof voor onze overdenking. En wat wel een duidelijk voorbeeld is om ons vandaag ook te onderwijzen in wat de Heere van ons verwacht als wij op deze biddag voor gewas en arbeid samenkomen. Dat ik toch deze psalm en met name de tekst niet van mij af kon zetten. En daarom stel ik u voor, laten we dat woord uit vers 13 gaan lezen in de context van de inhoud van de psalm. En de vraag hoe dat dan zit tussen opschrift en inhoud, maar verder terzijde leggen. En het antwoord afwachten op Gods tijd, als het God behaagt om daar duidelijkheid over te geven, hier in dit leven. Wat we dan vinden in onze tekst is, en dat begrijpt u zonder meer, een dringend gebed om Gods hulp. Laten we eerst erop letten dat dit gebed wordt opgezonden te midden van grote nood. En die grote nood wordt ons direct al in het derde vers getekend, dus eigenlijk het eerste vers van de psalm zelf. O God, gij had ons verstoten. Dat is een ernstige klacht. God heeft zijn volk verstoten. De mensen aan hun lot overgelaten. En toen zijn er allerlei rampen gebeurd. Zo erg is het dat het land, vers 4, geschud, gespleten is en dat er overal breuken zijn. Het lijkt net alsof er een geweldige aardbeving heeft plaatsgevonden. En daarin heeft de Heere zijn volk, vers 5, een harde zaak doen zien. En het is net, zo hebben ze het ervaren, alsof ze met een bedwelmende drank gevoerd zijn. Zwijmelwijn. Ze zijn er helemaal confuus van. Verslagen. Uit het lood geslagen. Dat wordt in vers 12 nog eens herhaald. Hetzelfde thema vinden we in dat 12e vers dus ook terug. God, zo staat er, was met de legers van Israël niet mee uitgetogen. En toen leden ze de nederlaag. Toen was er van overwinningen juist helemaal geen sprake. En hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat ze toen heel duidelijk ervaren hebben dat de Heere hen prijs gegeven had? Dat hij zijn handen van hen afgetrokken had? Aan hun lot had ze had overgelaten. Hoe kwam dat? We zijn weer terug bij vers 3. David zegt het. Omdat God toornig geweest is. Waarom zou God toornig zijn? Wat is er aan de hand als de Heere toornt? Wat is er dan gebeurd? God toornt nooit zonder oorzaak. Als God toornt, dan is er altijd wat gebeurd wat zijn toorn heeft opgewekt. En wat er dan gebeurd is, dat is de zonde van het volk. Dat zegt David wel niet met zoveel woorden, maar dat ligt erin opgesloten, in het licht van het geheel van het woord van God. Wij weten dat de Heere toornt als er van zijn wet wordt afgeweken, als hij miskend wordt, als hij gekrenkt wordt, als men tegen hem in opstand komt, als men ongehoorzaam is aan zijn stem, kortom als een mens in de zonde valt en in de zonde voortgaat. De oorzaak waardoor de toorn van God wordt wakker gemaakt, ligt altijd aan de kant van de zondaar. Dus de Heere is niet de oorzaak van deze ellende, maar de zonde is de oorzaak van deze ellende. Er is geen andere conclusie mogelijk. Ze zijn van de Heere afgeweken. Ze hebben de Heere verlaten. En nu heeft de Heere hen verlaten. Ze hebben de Heere verstoten. En nu heeft God hen verstoten. En daar hadden ze hem alle aanleiding toe gegeven. Aan welke historische situatie denkt u dat we moeten denken? Met zekerheid valt hier natuurlijk ook eigenlijk niet wat te zeggen. We zouden kunnen denken aan die tijd, en dat David hier inderdaad op die periode doelt, die aan zijn regering vooraf ging. Dus dan moet je denken aan de laatste jaren van de regering van koning Saul. En die tijd van Sauls regering was inderdaad een hele ellendige tijd voor het volk Israël. Toen Saul regeerde hadden de Filistijnen ongekende macht. En ze hebben die macht gebruikt. Ze hebben het volk onder de knoet gebracht. Ze hebben de Israëlieten uitgebuit. Als je daarvan leest, bijvoorbeeld in het 13e hoofdstuk van het eerste boek Samuel, dan wordt ons zomaar eventjes een doorkijkje gegeven van hoeveel macht de Filistijnen aan zich getrokken hadden en hoe ellendig het er voor het volk Israël uitzag. Vers 19 van 1 Samuel 13. Er werd geen smid gevonden in het ganse land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, opdat de Hebreeën geen zwaard noch spies maken. Daarom moest gans Israël tot de Filistijnen aftrekken, opdat een iegelijk zijn ploegijzer, of zijn spade, of zijn bijl, of zijn houweel scherpen liet. Moet u zich indenken. Dan is de macht van Israël wel erg gereduceerd. Dan is er van Israël eigenlijk helemaal niks meer over. Als ze naar de vijanden toe moeten om hun landbouwgereedschap, om voor hun timmergereedschap te laten repareren, omdat er in Israël niemand is die het doen kan, omdat de Filistijnen ervoor gezorgd hebben dat al die vaklui op dat gebied gewoon niet meer bestaan, dan is dat volk toch wel heel diep gezonken. Blijkt ook wel dat als ze het nagaan of er nog krijgswapens onder Israël te vinden zijn, vers 22... dan is de conclusie dat er bij het hele volk geen speer en geen spies en geen zwaard te vinden is, behalve bij Saul en bij Jonathan. En dat zijn dan ook de enigen. Groot is in die tijd de ellende geweest. En dan denk ik ook nog maar eventjes aan dat hele laatste van de regering van Saul, toen Saul daar op het gebergte van Gilboa via zijn eigen hand een eind aan zijn leven maakte. En toen de Filistijnen helemaal gepenetreerd waren, dwars door Israël heen gemarcheerd waren en eigenlijk heel Israël onder de voet gelopen hadden. Tot dat gebergte van Gilboa, tot aan de stad Bethsan toe. Inderdaad, toen had het volk alle reden om te klagen en te zeggen, Heere, gij hebt ons verstoten. Zo hebben de vromen in Israël het ook gemerkt, gevoeld. Gemeente, is het niet erg als het zover komt met een volk? Als God besluit om zijn gunst aan een volk te onttrekken, ook in het gewone leven, ook in het dagelijkse leven, want dat gaat hier in 1 Samuel 13 over de dingen van het dagelijkse leven. Je ploegijzer en je timmergereedschap, dat zijn de dingen die bij het gewone werk horen. De een dit, de ander dat. Als God het zo maakt dat mensen in dat opzicht eigenlijk niet eens meer verder kunnen, dat je totaal afhankelijk bent van de overheersers, van de bezettende macht. Erg als de Heere in zijn rechtvaardige toorn besluit om het zo ver te laten komen met een volk, omdat dat volk de Heere daar alle aanleiding toe heeft gegeven. Erg ook als zoiets in je persoonlijk leven gebeurt. Als de dingen allemaal afgebroken worden en als dat inderdaad het gevolg is van het feit dat de Heere zoveel op je aan te merken heeft, dat de Heere je tegenstander is geworden. Dan komt het erop aan dat de mens een keer voor God gaat buigen, zou het niet? En dat hij het allemaal aan de Heere gaat belijden. Nee, dan past het ons in ieder geval niet om de Heere te gaan aanklagen en beschuldigen van onrecht. En toch is datgene wat dan vaak wel gebeurt, dat God het fout doet. Dat de Heere onrechtvaardig is en onbarmhartig. En dan gaat de mens menen dat hij over God kan klagen. En dan zijn er mensen die zich, omdat God zo doet, zich helemaal van God afkeren. En zeggen, met zo'n God wil ik niks meer te maken hebben. Als dat een God van liefde is, zo zeggen ze dan, nou dan heb ik het wel gezien. Gelukkig doet David dat niet. Gelukkig niet. Je vindt geen enkel woord van beschuldiging aan Gods adres. Wel klachten. En hij roept de Heere in zijn klachten ook wel aan. En hij spreekt het voor Gods aangezicht ook wel uit. De pijn die hij voelt en die zijn volk voelt. En de smarten die ze ondergaan. En de vernedering die zo zwaar is. En als hij dan eerlijk erkent dat het is omdat de Heere tegen hen toornt. Ook al zegt hij het dan niet met zoveel woorden. Maar dan ligt daar toch in opgesloten de erkentenis. Heere, wij hebben gezondigd. De schuld ligt bij ons. Door onze zonden hebben wij het ernaar gemaakt. In die nood wordt dit gebed uit vers 13 dus opgezonden. Vervolgens willen we erop letten dat dit gebed terugvalt op Gods beloften. Gij hebt degene die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Vers 6. U weet wat een banier is. Een standaard waaromheen zich het leger groepeert. En het zien van zo'n banier, geplant op een heuveltop bijvoorbeeld, geeft aan de strijders, aan degene die tot die compagnie behoren, moed. De banier staat er nog. Soldaten krijgen nieuwe moed. Er is nog hoop. Hoop op een goede afloop van de strijd. Wat bedoelt David als hij het over die banier heeft, die God, degene die hem vrezen gegeven heeft, om die overeind, omhoog te houden? Het kan wezen dat David doelt op het feit dat na de dood van Saul hij koning geworden is over Israël. Want toen braken er inderdaad betere tijden aan. Het zou ook kunnen wezen dat David doelt met die banier op de overwinningen die God gegeven heeft, blijkens het opschrift van deze psalm. Het zou kunnen. Ik voor mij geloof echter dat het slaat op wat David gaat zeggen in de verse 8 tot en met 10. Wat is die banier? Gods woord. Gods beloften. Die de Heere gesproken heeft in zijn heiligdom. Of zoals ook vertaald mag worden, bij zijn heiligheid. Uitdrukking die in de Bijbel vaker voorkomt. God heeft eens gezworen bij zijn eigen heiligheid. En wat is dat dan wat de Heere gesproken heeft in zijn heiligheid? In zijn heiligdom of bij zijn heiligheid? Dat is Gods betrouwbare, Gods waarachtige woord. En dan volgt in de volgende verse wat de Heere toen beloofd heeft. En waar David in zijn bidden op terugvalt. En waar hij in zijn bidden ook eigenlijk de pleitgrond van maakt. Want dat hebt u zojuist wel begrepen. Een pleitgrond in zichzelf en in zijn volk heeft hij niet. Ze hebben alles verknoeid. Waar zou hij bij zichzelf of bij zijn volk een pleitgrond moeten vinden dan? Maar David heeft een pleitgrond gevonden. In wat God heeft gezegd. En wat heeft God dan gezegd? Dit, dat het hele land Kanaan aan David en aan Israël beloofd is. David zou koning zijn over alle stammen. Over het gebied aan de westkant van de Jordaan. Dat duidt hij aan met de naam Sichem. Ook het gebied aan de oostkant van de Jordaan. Dat duidt hij aan met de naam Sukkot. En aan de oostkant van de Jordaan lag ook Gilead. En daar lag ook de helft van Manasse. Terwijl de andere helft van Manasse weer aan de westkant van de Jordaan lag. Net zo goed als Ephraim en al die namen komt u tegen. God had beloofd dat dat allemaal voor Israël en dat dat allemaal voor David zou zijn. Niet voor de Filistijnen. Niet voor een of andere indringer. Niet voor een of andere bezettende macht. Maar voor zijn volk en voor die koning van dat volk. Dat hoort allemaal David toe. En dan is Ephraim de sterkte van zijn hoofd, zegt David. Zoiets als zijn helm. En dan is Juda zijn wetgever, de koninklijke stam, waar besluiten, waar wetten uitgevaardigd worden. En dan is er verder in die belofte van de Heere ook deze toezegging gedaan, dat niet alleen al die stammen west en oost van de Jordaan een eenheid zouden vormen onder de regering van David, maar dat de Heere ook allerlei volkeren rondom Israël aan David zou onderwerpen. En daarom zegt David, na die belofte Gods, is Moab mijn waspot. Dat is het wasbekken waar ik als het ware mijn voeten in kan wassen, om daarmee te betonen dat ze me helemaal onderdanig zijn in de meest letterlijke zin van het woord. En daarom kan ik ook op Edom mijn schoen werpen als een bewijs dat dat ook mijn terrein is. Ik plant mijn voeten daar, ik zet mijn schoen daarop als een bewijs dat dat ook mij toebehoort. En Palestina, dat is het rijk van de Filistijnen, daar zal ik ook over juichen, dat zal ik aan mij onderwerpen. Dat is allemaal beloofd. Maar er is niks van te zien. Maar als er van Gods belofte niets te zien is, dan is dat nog geen bewijs dat die beloften niet langer waar zijn. Het is nog wel degelijk waar, want wat uit Gods lippen ging, blijft vast en onverbroken. En wat God in zijn heiligheid en in zijn heiligdom gezegd heeft, daar heeft de Heere niets van teruggetrokken. Dat heeft God niet herroepen. En omdat God het niet herroepen kan, daarom maakt David zich in het gebed met die toezegging van de Heere sterk. En daarom valt hij in zijn bidden, hoe groot de nood ook mag zijn, terug op die beloften Gods. En is dat geen zegen? Als een mens die bij zichzelf geen rechten meer bespeuren kan, en die de Heere niets meer voor kan houden, omdat hij alleen maar moet erkennen, Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan en wij hebben er ernaar gemaakt dat u ons verstoten zou en dat u nooit meer naar ons om zou zien en dat we onder uw gramschap voor altijd zouden wegkwijnen. Als een mens die ontdekking gedaan heeft en die erkentenis moet doen, uiteindelijk van God zelf toch nog iets gekregen heeft waar hij dan op mag gaan staan in zijn gebedsworsteling. En dat dat de grond is die hem nog overblijft. Gods eigen woord. En dat hij daar op zich mag laten zinken. En dat hij dat de Heere mag voorhouden. Heere, niet mijn eigen werk. Niet mijn eigen deugden. Ze zijn er niet. Alleen maar ondeugden en ongerechtigheden. Maar gedenk alstublieft aan het woord gesproken tot uw knecht. Hou vast hebben aan Gods toezeggingen. Gemeente, kennen we dat. En dan tenslotte, maar als ik tenslotte zeg, dan betekent dat niet dat ik nou zo ongeveer aan het eind van de preek ben, want dat is zeker ook nog niet zo. Maar ik ben wel zo ongeveer aan het eind van de uitleg. Ten slotte letten we erop dat dit gebed smeekt om Gods genade. Dus in grote nood opgezonden. En David valt terug op Gods eigen woord. En hij bidt om genade. U zegt, er wordt gebeden om hulp. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Ja, zeker, er wordt gebeden om hulp. Maar aan wie wordt dat gebed opgezonden? Wie wordt er gevraagd, Heere, geef ons hulp? Juist, dat is die God die toornig is. Aan die God vraagt David het. Heere, geeft u ons hulp. U bent toornig op ons. Dat betekent dat we geen rechten hebben. Dat betekent dat we het helemaal verbeurd hebben, dat we nergens op kunnen rekenen. Dan alleen op het voortduren van uw gramschap. Dat zijn we immers waard. Maar geeft u toch hulp. Onverdiend dus, dat is toch genade. Onverdiende gunst. David weet dat hij het bij mensen niet hoeft te zoeken. Dat heeft hij ook wel ontdekt. Mensenhulp is ijdelheid. Mensen zijn maar mensen. En meer niet. En als Gods hand hun geest ontbindt, dan keren ze tot de aarde weer en storten met hun aanslag neer. Nee, van mensen moet je het niet hebben. Nooit. Op mensen moet je niet bouwen. Nooit. Bij mensen moet je je hulp niet zoeken. Maar bij God. Maar hoe kan dat nou? Hoe kan David nou tegen die God, die toornig is en die rechtmatig toornt, zeggen: Heere, geef gij ons hulp. Omdat hij weet dat er bij die God genade is. En wat voor genade zoekt hij dan? Genade dat de Heere weer terug wil keren, dat zei hij in vers 3 eigenlijk ook al, keer weder tot ons. En dat zegt hij aan het eind van deze psalm ook nog eens een keer wat uitvoeriger, dat de Heere weer bij hen zal willen zijn. En dat de Heere, als ze weer een veldtocht moeten ondernemen, dit keer tegen de Edomieten, dat de Heere dan mee zal gaan met hun strijdkrachten. En dat de Heere hem als koning zal voeren in een vaste stad. En dat de Heere hem ook als aanvoerder van het leger zal aangorden met kracht. En dat de Heere voor alles zal zorgen. Pas dan, als de Heere teruggekeerd is en als de Heere weer met zijn volk is en onder zijn volk woont. En als de Heere hun vingers leert en strijden, dan zullen ze in de strijd ook kloeke daden kunnen doen. Dan zullen ze sterk zijn, dan zullen ze de overwinning kunnen behalen. Wat is dat ten diepste voor een gebed? Een gebed om genade immers. Nog anders gezegd. Als de Heere weer terugkeert onder zijn volk. Als de Heere weer met zijn volk zal zijn. Als de Heere zijn toorn zal laten varen. En als hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Wat is dat dan? Dat is de beleving van God met ons. Ziet u dat ten diepste Davids gebed een gebed is om de Immanuel, om de Christus, om zijn komst en zijn werk. En waar de Immanuel, waar de Christus komt, daar komt alles goed. En daar blijft ook alles goed. Als Gods genade maar beleefd mag worden in het leven van een onwaardig. En als God zo'n zonder maar in Christus wil aanzien. En als God om der wille van Christus met zo'n zondaar maar gemeenschap wil hebben. En om Christus wil zijn kracht in zijn zwakheid wil laten overvloeien. En om Christus wil zijn gunst zal willen betonen. Als dat maar gebeurt, als er maar beleving van de genade is, dan is het goed en dan is het ook genoeg. Want dan is het waar wat God tegen Paulus zei, mijn genade is u genoeg, toen en nog, ook op een biddag voor gewas en arbeid. Gemeente, voor zover de uitleg van die tekst. Maar ziet u nu wel hoe deze psalm ook passend is in onze tijd? Ik ben het met u eens, wij hebben geen oorlogsgeweld in ons land gehad. Het is ons niet vergaan zoals het Israël gegaan is in de tijd toen de Filistijnen daar zo de baas waren. We moeten een halve eeuw teruggaan en nog langer om ons te herinneren hoe het was toen Nederland ook een bezet land was en toen hier een bezettende macht alles aan zich had getrokken. Maar er zijn er heel wat in ons midden die van die dingen uit eigen ervaring helemaal nooit iets kunnen herinneren. Wij leven wat dat betreft dus niet in soortgelijke tijden als waar David hiervan spreekt. In dat opzicht kun je de psalm en de boodschap in deze psalm niet eens zomaar doortrekken. Maar al zijn er dan geen vijandige legers onze grenzen overgetrokken, en al hebben we dan geen mitrailleurgevuur gehoord, en al zijn er dan geen kogelgaten geslagen in de muren van onze huizen, en al zijn er bij bombardementen geen heiligdommen afgebrand, er is wel een andere vloedgolf over ons heen gespoeld. Een vloedgolf van duivelse goddeloosheid. En wat al goddeloosheid en wetsverachting en wetsverkrachting is er ook in ons land aanwezig. En wat wordt er al niet gedaan, wat volkomen in strijd is met Gods heilige wil. En wat wordt het schaamteloos gedaan. En wat wordt het geventileerd en gepropageerd tot in kranten toe. En wat zijn er een tijdschriften in de handel waarin de zonde verheerlijkt wordt. En wat zijn er mogelijkheden om je toch al verdorven hart te voeden met het vuilnis van deze tijd. En dat gaat allemaal door. En er wordt geklaagd en er wordt gedebatteerd over Nederland, dat dat een fraudeland is. En er wordt gedebatteerd over normen en waarden en er verandert niks. En er worden geen maatregelen genomen die werkelijk een dam proberen op te werpen, die werkelijk effectief zouden kunnen zijn. Het gaat gewoon door. En wat zijn er ondertussen al velen echt helemaal van de Heere afgeweken. Hebben God uit hun leven uitgebannen. Hebben de dienst des Heeren vaarwel gezegd. In zo'n land leven wij. Waar er dan ook nog heel wat zijn die godsdienstig zijn. Maar hoeveel van die godsdienstige mensen zijn nou ook weer met hun godsdienst tevreden. Zonder dat hun hart erin klopt. Eén vraag, heeft de Heere reden om met ons te doen wat hij met Israël deed? Verstoten. Niet meer met ons optrekken. Ons aan ons lot overlaten. Heeft de Heere reden? Hebben wij de Heere aanleiding gegeven? En we verheffen ons niet boven anderen, want we hebben geen reden om ons boven wie dan ook te verheffen. Maar hebben we de Heere geen reden gegeven om tegen ons te toornen? En in dat licht gezien, gemeente, hebben we vandaag eigenlijk wel vrijmoedigheid om te bidden om Gods zegen over gewas en arbeid? Hebben we eigenlijk wel vrijmoedigheid om te vragen, Heere, zegen ons ook in ons dagelijkse leven? Geef dat de akkers straks ook weer bewerkt kunnen worden. En dat de akkers hun gewas zullen voortbrengen. En dat er in de oogsttijd ook gelegenheid zal zijn om het gerijpte graan en al de andere gewassen binnen te halen. En te bidden, Heere, zegen ons werk. Geef dat er werkgelegenheid is. En geef dat we krachten zullen hebben om te werken. Ieder op de plaats waar hij of zij gesteld is. Hebben we vandaag vrijmoedigheid om die zegen van de Heere te bidden. Zou de Heere onrecht doen? Gemeente, een gewetensvraag. Zou de Heere onrecht doen als hij ons op deze terreinen van het leven helemaal aan onszelf overliet? We hebben hem toch in zoveel opzichten niet eens meer nodig. We zijn toch al zo ver gevorderd dat we met alles wat wij hebben uitgevonden en uitgedacht ook wel een heel stuk voor onszelf kunnen zorgen. Als God het nu ons is echt zelf liet uitzoeken. En als hij is niet meer zegende vanuit de hemel. En als hij is niet meer deed wat hij overigens wel beloofde te doen. Maar voor de afwisseling van de jarige tijden zorgen. Zomer en winter, zaaiing en oogst. Als daar eens een streep door kwam te staan. Hebben we vandaag wel vrijmoedigheid om de Heere te bidden om zijn zegen over gewas en arbeid? Hebt u vrijmoedigheid? Op grond waarvan? En daarom kunnen we vandaag niet volstaan met alleen maar te denken aan ons eten en aan ons drinken en wat we voor deze dingen nodig hebben. Aan die dingen waar we dan inderdaad speciaal aan denken als we op een biddag of overigens ook op een dankdag bij elkaar komen om naar het woord te luisteren en de Heere aan te roepen. Laten we vandaag de dingen maar in hun verband zien. Ons eten en ons drinken, ons werk en onze werkgelegenheid, onze school en onze studie en ons gezinsleven en al die dingen. In het grote geheel zien van de plaats die we hebben in deze samenleving, onder dit volk, in deze wereld. In dat brede verband van een wereld en van een mensheid die massaal van God de Schepper is afgeweken en die niet tot hem terugkeert. We moeten vandaag de dingen ook van vandaag, van de biddag, zien in het brede geheel, in de brede context van we hebben allemaal gezondigd. En we zijn allemaal Gods gramschap waardig. En laten we dat vandaag nou eerlijk erkennen. Als we bidden, dan hebben we geen rechten. Dan kunnen we de Heere niet stonen. Wij net zo min als weet ik het wie. Wij niet omdat we godsdienstig zijn, omdat we geregeld in de kerk zitten, omdat we thuis een Bijbel hebben die we nog regelmatig openen ook. En omdat wij dagelijks de Heere wel eens in het gebed zoeken. Wij hebben net zo min dingen die we de Heere kunnen laten zien. En op grond waarvan de Heere dan tegen ons zou zeggen, ja, jullie zal ik zegenen, die goddeloze wereld. Nee, die zal ik vergeten, maar jullie zal ik nog wel gedenken. Geen enkel recht hebben we. Als God dan ons zijn oren zou toestoppen voor ons bidden van vandaag, zou dat nou heel vreemd zijn en onverklaarbaar. Maar wat dan? Wat dan? Dan blijft ons niets anders over dan dat we leren steunen op wat God heeft toegezegd. Zoals het David niets anders overbleef dan alleen maar te horen, nog eens een keer te luisteren naar wat God in zijn heiligdom gesproken had. Naar dat woord dat van geen wankelen weet. Zijn er dan vandaag ook beloften? David wist dat er beloften waren. David kon erop terugvallen. Maar zijn er vandaag ook beloften? Ook voor vandaag. De Heer had beloofd aan David dat heel Kanaan voor hem zou zijn. Dat stond vast. Dat was de onveranderlijke toezegging. Maar wat heeft diezelfde God toegezegd aan de meerdere David? Aan Davids grote zoon. Dat weten we ook uit het woord van God. En dat heeft God ook gesproken. In zijn heiligdom. En dat heeft hij gezworen. Bij zijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En dat is ook een woord gesproken tot die grote zoon van David. God heeft tegen zijn zoon gezegd, Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat is Gods woord aan zijn zoon. Eis van mij. U zult het allemaal krijgen wat u van mij eist. Al was het de einden der aarde. En al waren het al de heidenen. U mag ze eisen. Als ik die bede van mijn zoon zal horen, dan zal ik hem vervullen. En zo staat het in het woord van God in de 72ste psalm. En zo kun je denken aan zoveel beloften. Denk ook eens even aan die ene belofte uit Jesaja 11. Zo heel anders als wat de werkelijkheid vandaag ons laat zien. Zo heel anders. Die belofte uit Jesaja 11 dat de aarde een keer vol zal zijn van de kennis des Heren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En nou zijn er hele grote stukken op deze aarde waarvan de kennis des Heren geen spoor te vinden is. En er komt een tijd dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. De goddeloosheid lijkt het te winnen. Ja, zo lijkt het. Het rijk van de duivel lijkt het te winnen. Zo lijkt het. Hij is de overste van deze wereld. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij gaat rond als een engel des lichts. Hij gebruikt allerlei methoden en tactieken om zijn doel te bereiken en zijn rijk te vestigen en al maar steviger te vestigen en het rijk van de Zoon van God af te breken en er zoveel mogelijk van te vernietigen. En toch mag het geloof, en dat was het bij David trouwens ook, toch mag het geloof weten dat het gaan zal zoals God heeft gezegd. Dat de ganse aarde een keer aan Christus onderworpen zal zijn en niet aan de duivel. En dat de goddeloosheid van de aarde zal worden weggedaan, definitief. En dat de goddelozen niet meer zullen zijn. En dat er een aarde komt waarop uitsluitend gerechtigheid woont. Gemeente, als we die dingen niet in het oog houden, dan zouden we wanhopig worden. Maar als we dit door Gods genade toch weer eens mogen zien en dit perspectief mogen bewaren, dan worden we ook bewaard voor moedeloosheid. Maar er is, ja zeker, er is geloof voor nodig. En wat betekent dat dan voor vandaag? Betekent heel concreet voor vandaag, en dat is ook zo'n woord wat de Heere gesproken heeft bij zijn eigen heiligheid, dat de Heere zijn volk en zijn erfdeel nooit zal begeven. En dat de Heer is een belofte aan de zijnen gegeven, aan al de zijnen gegeven, groot en klein, waar zal maken. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wat is dan heel concreet Gods belofte voor al degenen die op hem betrouwen, op deze biddag voor gewas en arbeid. Wat is dan Gods concrete belofte voor hen die het geleerd hebben om zijn koninkrijk eerst te zoeken met de gerechtigheid van dat koninkrijk? Gods concrete belofte voor hen die dat in hun leven mogen beoefenen is: al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Want uw Vader weet dat u ze nodig hebt. En daarom hoef je er ook niet eens bezorgd voor te zijn. Want uw Vader zorgt voor u. Dan hoef je je ook niet zo bezorgd te gedragen in een tijd als de onze. En dan hoef je ook niet zo bezorgd te zijn als het eens wat krapper gaat worden op de markt. En als het economisch achteruit gaat. En als er allerlei andere problemen zich voordoen in deze samenleving. Uw Vader zorgt voor u. Als je dan maar bij die God als kind mag horen, dan is de garantie gegeven. En dan mag die garantie de grond van je bidden zijn op de biddag. Heere, u hebt het immers zelf gezegd. Maar dat zal wel enkel genade zijn, gemeente. Enkel genade. Dat kan alleen maar om Christus wil. Maar dan is het ook allemaal om Christus wil. En dan wordt zelfs die boterham die ik eet gezien en beleefd als een bewijs van Gods genade. Je hebt niks verdiend en je krijgt toch die boterham. En je hebt niks verdiend en je krijgt toch die slok water of thee of koffie of wat het ook is. En het staat allemaal in verband met Immanuel. En daarom is het allemaal een wonder. En mag je het ook best eens zo aan je ontbijttafel als een wonder beleven. De Heere zorgt nog, ondanks wie wij zijn. De Heere zegent nog, ondanks onze afmakingen. Wel gemeente, dan moeten we zomaar zien te bidden door de Heilige Geest daartoe bekwaamd. En dan moeten we zomaar in die kracht verder. In de verkondiging van het evangelie, in de strijd tegen de zonde, in onze dagelijkse handel en wandel. En altijd maar met dat gebed in het hart en op de lippen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Van genade leven, zondags, wat betreft onze ziel, 's maandags en dinsdags en altijd door, voor de nooddruft van ziel en lichaam beide. Voor alles. Onverdiende gunst van God. Heere, geef gij ons hulp. Je zoekt het dan ook niet meer bij mensen. En je verwacht het ook niet meer van jezelf. En je steunt niet meer op je eigen kundigheden en op je eigen vaardigheden en op je eigen gezondheid en op je eigen krachten, want je kunt overal afgoderij mee bedrijven. Maar een mens leert het dan allemaal verwachten van God, van Immanuel. En dat maakt niet beschaamd. Amen. We zullen samen zingen uit Psalm 146, het tweede en het derde vers. We zullen danken en bidden. Heer, u hebt het ons via David voorgehouden hoe een mens bidden zal. Het heeft u behaagd om dat gebed van David vast te leggen in de schrift. En zo staat het er, Heer, ook tot onderwijs, ook vandaag. We bidden van u, Heer, geef ons zo te mogen bidden en dat inderdaad in oprechtheid des harten. Laten we onze noodrecht kennen. En die is er. Die is er in ons eigen leven, die is er in het leven om ons heen, Heere. We hebben net zo goed als David reden om te zeggen, te belijden, gij hebt ons verstoten. Gij zijt toornig geweest. En we zullen er met David wel aan toe moeten voegen. En laten we dat ook in oprechtheid doen, dat we het er ook naar gemaakt hebben. Wij zelf ook. Wij als volk, maar wij zelf ook. Want er is niemand die niet zondigt. En er is niemand, heren, ook hier in de kerk niet en ook aan de kerktelefoon niet, die kan zeggen dat hij het beter gedaan heeft. Wij hebben allen gedaan wat kwaad is in uw ogen. En al lijkt het misschien minder ernstig dan wat anderen doen. Heren, als u ook ons hart in ogenschouw neemt en daar alle ongerechtigheid samengehoopt ziet in zaadvorm, dan is dat alleen al genoeg om ons voor eeuwig onder uw toren te doen bezwijken. En daarom, o God, het past ons om ons te verootmoedigen. En als we die weg van verootmoediging en van verbrokenheid zoeken, heren, breng ons dan in waarheid op die plaats. Die plaats waar wij niks meer overhouden. Waar we ook eigenlijk alle vrijmoedigheid kwijtraken. Alle vrijmoedigheid zelfs om ook om uw zegen te bidden voor gewas en arbeid. We hebben er ook geen enkel recht op. Als u de hemel zou sluiten, of als u alleen maar water uit de hemel zou geven en de zon haar stralen zou laten inhouden, of als u alleen maar hete zonneschijn zou geven, zodat de aarde zou barsten en scheuren en er niets zou kunnen groeien, of als u op een andere manier met ramp en leed zou komen, zodat wij het ook moesten zeggen, het aardrijk is gescheurd, het is vol breuken, heren, dan zou het rechtvaardig zijn, want dat hebben we ernaar gemaakt. En daarom, o God, geef dat wij het zo uit handen leren geven. Maar dat we dan toch ook mogen kennen en in de praktijk beoefenen, nu en ook in de tijd die voor ons ligt, te terugvallen op uw eigen woord. En wat een wonder is dat. Wat was dat een wonder voor David, dat hem dingen geopenbaard waren die u gesproken had in uw heiligdom, waar hij op terug mocht vallen. Dingen die zo waar zijn, ook al leken ze niet waar. Dingen die toch gebeuren, omdat gij het gezegd hebt. En zo is het vandaag nog, Heere, dat woord van u, Heere Jezus, dat staat er toch. En dat staat er toch nog altijd. Als we het dan maar leren, leert u het ons. Om het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te zoeken, voordat we wat anders zoeken. En zeker dat zoeken en niet en iets anders ervoor in de plaats stellen. Niet iets anders als levensdoel kiezen, maar dat koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat eerst, dat vooral. Dan ligt daar toch ook die belofte, Heere, voor al degenen die zo leerden leven, dat u voor hen zou zorgen. Dat dat dan ook met gewas en arbeid wel zal gaan. Dan zullen toch die dingen ons worden toegeworpen. Heere, mogen we daarop pleiten. Maar wilt u ons dan wel allemaal leren, zeker allemaal, om dat koninkrijk boven alles te stellen. En om zo om genade te smeken, onverdiende gunst. En dan zeggen we het met David vanavond ook, geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Want s mensen heil is ijdelheid. Heren, dan zien we van mensen af, van onszelf ook. En van onze krachten en van onze kennis ook. Om het dan alleen van genade te verwachten. Van Christus. Van Emmanuel. Och Heere, zie ons aan in hem. En wees ons om zijnentwil genadig en een ontfermer. En delg al onze ongerechtigheden uit. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 60, het laatste vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Laat ons zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.